Matteüs 21, waar wij lezen: en als zij nu Jeruzalem genaakten en gekomen waren te Bethfage aan de Olijfberg, toen zond Jezus twee discipelen, zeggende tot hen: gaat heen in het vlek dat tegen u over ligt, en gij zult terstond een ezelin gebonden vinden en een veulen met haar. Ontbind ze en breng ze tot mij. En indien iemand iets zegt, zo zult gij zeggen dat de Heere deze van noden heeft, en hij zal ze terstond zenden. Dit alles nu is geschied, opdat vervuld wordt hetgeen gesproken is door de profeet, zeggende: zeg der dochter Sions, zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen, zijnde een jong ener jukdragende ezelin. En de discipelen heengegaan zijnde en gedaan hebbende gelijk Jezus hun bevolen had, brachten de ezelin en het veulen en legden hun klederen op dezelfde en zetten hem daarop. En de meeste scharen spreidden hun klederen op de weg, en anderen hieven takken van de bomen en spreidden ze op de weg. En de scharen die voorgingen en die volgden riepen, zeggende: Hosanna, de zoon Davids, gezegend is hij die komt in de naam des Heren, Hosanna in de hoogste hemelen. En als hij te Jeruzalem inkwam, werd de gehele stad beroerd, zeggende: wie is deze? En de scharen zeiden: deze is Jezus, de profeet van Nazareth in Galilea. Tot zover. En dit is dan de geschiedenis waar gewoonlijk boven staat: de intocht in Jeruzalem. En ik kan het nooit nalaten. Ik moet altijd meteen zeggen, daar kan er nou wel boven staan, maar het was het niet. Al moet ik erbij zeggen meteen dat dat hier in deze geschiedenis, hier zoals vermeld in Matteüs, bepaald niet opvalt. Want we vinden wel inderdaad een feestelijke tocht, dat kunnen we rustig zo zeggen. Ik ken tenminste in heel de geschiedenis van de Heer Jezus, voor zover we dat in de Bijbel vermeld vinden, zal ik maar zeggen, kennen we geen gelegenheid die zo feestelijk was als deze, waarbij de Heer Jezus inderdaad in feestelijke optocht onderweg was naar Jeruzalem. Hoe dat zo kan, dat weet ik ook niet. Maar het was het nou eenmaal. En bovendien wordt bij deze gelegenheid ook een profetie vervuld, waarnaar ook gewoonlijk uitgebreid verwezen wordt. Ook in dit geval een profetie uit Zacharia 9... waarover de komst van de Messias met een ezel, dan wel op een ezel, gesproken wordt. Vervulling van profetie aan de ene kant, aan de andere kant ook weer niet. In tweeërlei opzicht namelijk niet, want het had een profetie moeten zijn over de vervulling, over de aanbreken moet ik eigenlijk zeggen, van het koninkrijk. En dat lijkt me ook duidelijk, dat blijkt ook uit de woorden die hier gebruikt worden. Het is een van die weinige gelegenheden waarbij de Heer wordt aangesproken als de zoon Davids. In het voorgaande hoofdstuk trouwens ook, maar dat was op dezelfde route, namelijk de route door Jericho naar Jeruzalem toe. U weet wel, die route die precies omgekeerd is, zoals wij hem kennen in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Ik kom van de verkeerde kant binnen nu, want ik moet eigenlijk zeggen, dit is de goede route, en in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan was hij omgekeerd, was de verkeerde kant op, van Jeruzalem naar Jericho. Maar dit was de goede route. Had ook een uitbeelding moeten zijn, feitelijk, van hoe het koninkrijk, het beloofde koninkrijk der hemelen, eindelijk zou aanbreken als vervulling van zoveel oud-testamentische beloften enzovoorts. En in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan gaat het uiteraard om precies het tegenovergestelde. Het kwam namelijk niet, en in plaats van dat het koninkrijk steeds meer naderbij kwam, ging het steeds verder weg, zo is het eigenlijk. Want de figuur in kwestie was inderdaad onderweg van Jeruzalem naar Jericho. De weg terug was dat eigenlijk. Hetgeen overigens een uitbeelding is van de situatie zoals wij die in onze dagen kennen. En met onze dagen bedoel ik niet speciaal 1996, maar ik bedoel wel speciaal onze hele tegenwoordige bedeling, waarin het koninkrijk weggenomen werd van Jeruzalem en daarmee van het Joodse volk. En ik ga er maar niet verder op in, want dat heb ik al zo vaak gedaan. Maar zo is dat nou eenmaal in onze dagen, in onze bedeling. Terwijl hier in deze geschiedenis andersom wordt uitgebeeld, ook heel nadrukkelijk. Want hoe dat ook zij, Jericho, dat hebben we vorige keer gezien, was een uitbeelding van de tegenwoordige wereld in het algemeen, maar meer in het bijzonder ook van de ongelovige staat Israël, ongelovige Joodse staat, of hoe het maar heten mag. En via Jericho is de Heer hier onderweg naar Jeruzalem. Die oude route, die loopt inderdaad over de Olijfberg. En bij berg moet je natuurlijk niet zoveel voorstellen, het is maar een paar honderd meter. Dus het valt heus wel mee. Maar het is eenmaal een berg en wordt ook zo uitdrukkelijk genoemd. Maar wat hier lijkt wellicht bij eerste lezing op een intocht in Jeruzalem. En ik geef meteen toe dat het er hier erg op lijkt in dit verslag. Dat blijkt inderdaad geen intocht in Jeruzalem te zijn. Want voor zover het gaat om een officiële en feestelijke tocht, komt die niet verder dan de Olijfberg en vindt die maar plaats over alleen bovenop de Olijfberg. En dat kan hooguit een paar honderd meter geweest zijn. Ik heb verzuimd ze te tellen, maar misschien tel ik de passen nog. Wanneer is dat? Naar maart gaan we er weer naartoe, dat was de bedoeling. Misschien tel ik het nog, maar het is hooguit een paar honderd meter. Dat kan namelijk niet missen, want de tocht loopt van Betfage tot aan de afgang des Olijfbergs. Dat lezen wij hier echter niet in het Matthäus-evangelie, maar wel uitdrukkelijk in het Lucas-evangelie. En van Betfage tot de afgang des Olijfbergs, dat is net precies over het stukje over de top heen. Maar zoals gezegd, dat is hooguit een paar honderd meter en dan houden we het op. Met andere woorden, het stelt nauwelijks iets voor in de praktijk. Want hoe dan ook, wat hier niet vermeld staat, wil ik toch graag meteen wel vermelden. Het andere aspect van dezezelfde geschiedenis. Namelijk voor zover vermeld in Lucas. Dat wordt aan Lucas 19. Want in Lucas blijkt het meest uitgebreide hoe deze feestelijke optocht inderdaad snel wordt afgebroken en zeker niet leidt tot in Jeruzalem. Lucas 19. Waar staat in vers 29, het geschiedde als hij nabij Betfage en Betanië gekomen was. Dus kennelijk een plek tussen Betanië en Betfage in. In Matthäus staat uitdrukkelijk Betfage. Betfage ligt dan iets verder de kant van Jeruzalem op. En als het was tussen Betanië en Betfage in, dan heb je misschien hooguit nog een paar honderd meter. Maar dan houdt het echt op. En dan staat er hier in Lucas 19, vers 29, aan de berg genaamd Olijfberg. Dat is dan officieel dan nog net op de oostelijke helling van de Olijfberg, terwijl Jeruzalem ten westen van de Olijfberg ligt. Dat begrijp je toch, hè? Net aan de andere kant van de top. Toen zond hij twee discipelen uit, zeggende, gaat heen in dat vlek, vers 30, dat tegenover u is, dat is Betfage, in het welk inkomende zult gij een veulen gebonden vinden, waarop geen mens ooit heeft gezeten, ontbind hetzelfde en breng het. Dit lijkt in strijd met wat in Matthäus staat, maar daar kom ik straks wel op terug, dus nou nog even niet aan de orde. Hier is hier veulen, van veulen staat hier namelijk dat het gebonden is. En in Matthäus staat het andersom. Namelijk, veulen was niet gebonden, zijn moeder was gebonden. Maar daar kom ik straks nog wel op terug. Ontbind het veulen en brengt het. En indien iemand u vraagt waarom ontbindt gij dat, zo zult gij al zo tot hem zeggen, omdat de Heere het van nodig heeft. Hier is ook sprake van iemand die kennelijk de eigenaar is of iets dergelijks van deze ezel. En die dus informeert van, hé, wat moet dat daar, wat moet je met mijn ezel? En dan moet het antwoord zijn, de meester heeft het van nodig, omdat de Heere het van nodig heeft. Daar kom ik ook wel op terug. En dan staat er in vers 32, en die uitgezonden waren heen gegaan zijnde, vonden het, die twee dus, vonden het gelijk u hun gezegd had. En als zij het veulen ontbonden, zeiden de Heere van hetzelfde tot hen, waarom ontbindt gij het veulen? En ze zeiden, de Heer heeft het van nodig. En zij brachten hetzelfde tot Jezus en hun klederen op het veulen geworpen hebbende, zetten zij Jezus daarop. En als zij voortreisden, spreidden zij hun klederen onder hem op de weg. En dan vers 37, als zij nu genaakte aan de afgang des Olijfbergs, dus dat is weer van boven naar beneden, Den afzink, voor de Belgen onder ons dan. De afdaling, maar dan heeft men Jeruzalem inderdaad in zicht. Als we nu genaakt aan de afgang des Olijfbergs, begon al de menigte der discipelen zich te verblijden. Let op, al de menigte der discipelen, niet al de menigte, maar al de menigte der discipelen, begonnen zich te verblijden en God te loven met grote stem vanwege al de krachtige daden die zij gezien hadden, zeggende: gezegend de koning die daar komt in de naam des Heren, vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste. En sommigen der fariseeën, en dan komt de anticlimax, sommigen der fariseeën uit de scharen zeiden tot hem: meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordde, zeide tot hen: ik zeg u dat zo deze zwijgen, de discipelen dus, de stenen haast roepen zullen. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggende: och, of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient, maar nu is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen en zullen u omsingelen en u van alle zijden benauwen en zullen u tot de grond nederwerpen en uw kinderen in u en ze zullen u de steen op steen niet laten, daarom dat gij de tijd uw bezoeking niet bekend hebt. Waarmee de Heer dus eigenlijk de vloek uitspreekt over Jeruzalem. Ik weet niet of ik het zo mag zeggen, want wat de Heer eigenlijk doet is gewoon oud-testamentische profetie aanhalen en die opnieuw bevestigen. Dat wil zeggen, hij citeert daaruit en hij richt deze woorden dan van de profeten opnieuw tot Jeruzalem. Maar niettemin gaat het wel degelijk om een vloek, een oordeel namelijk, dat over Jeruzalem zal komen. En u en ik worden geacht te begrijpen dat als er staat: hij weende over de stad, vers 41. En hij spreekt dan vervolgens deze woorden uit, dat dat meteen het einde is van de feestelijke optocht. Dat kan moeilijk anders, want hij die het voorwerp was van de vreugde van de discipelen, weent over de stad. En in plaats van dat een koninkrijk zal worden opgericht in Jeruzalem, want dat is dan kennelijk toch de verwachting van de discipelen. Dat blijkt in ieder geval uit de woorden die zij uitspreken. Gezegend de koning die daar komt in de naam des Heren. Of wat stond er in Matthäus 21? Hosanna, de zoon van David, gezegend die komt in de naam des Heren. Enzovoort. Wel, van dat koninkrijk van de zoon van David, dan wel van de Heer zelf, van het koninkrijk der hemelen eventueel dus, daar komt inderdaad niks terecht, want wat de Heer aankondigt is niet een koninkrijk, maar precies het tegenovergestelde, namelijk de verwoesting van de stad. En in plaats van herstel van Jeruzalem in koninklijke heerlijkheid, en dus in plaats van de wederoprichting van de vervallen hut van David, om zo te zeggen, zou er sprake zijn van verwoesting. En dat is 100% het tegenovergestelde. Die woorden bovendien van de Heer Jezus, die we hier uitgesproken vinden in Lucas 19, zijn bepalend voor alles wat de Heer hierna doet en zegt. Tot en met tot en met zijn kruisiging, want dan zou het 4-5 dagen later op uitlopen. Dat is de gedachte. Dus van een feestelijke aangelegenheid was maar heel even sprake, voor een paar honderd meter zal ik maar zeggen, maar toen hield het ook inderdaad op. Niettemin stellen wij vast dat de Heer inderdaad de stad inging. Als u dat dan alsnog intocht wil noemen, heb ik er vrede mee. Maar ik vind het een wat overdreven uitdrukking. Bij intocht denk je aan een feestelijke aangelegenheid, een optocht of hoe het maar heten mag. En dat was het ongetwijfeld niet meer. Integendeel. Dat bovendien in plaats van een koninkrijk een oordeel zou komen in en over Jeruzalem, wordt net zo goed in Matthäus 21 en de volgende hoofdstukken aangekondigd. Maar die letterlijke uitspraken over Jeruzalem zal verwoest worden, er zal geen steen op steen gelaten worden, en zeker de bijzondere uitspraken over de bijzondere dag waarop dit plaatsvindt, die vinden we inderdaad met grote nadruk in Lucas en niet in het Matthäus-evangelie. Voor ik het daar verder over heb, moet ik eerst nog wat anders aanhalen. Namelijk het Johannesevangelie, waar we deze geschiedenis ook vinden. Namelijk in Johannes 12. Even kijken. Waar staat in Johannes 12 vers 1? Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Bethanië, waar Lazarus was die gestorven was geweest, welke hij opgewekt had uit de doden. Waarna volgt de geschiedenis van de zalving van de voeten van de Heer Jezus door Maria van Bethanië. Wel te verstaan, dezelfde als Maria Magdalena. Het is aardig, want in een van de andere evangelieën heet deze Maria, Maria Magdalena. En hier heet ze Maria, de zus van Martha en van Lazarus enzovoort. Maar het is gewoon dezelfde. Toen hebben sommigen gemerkt dat hier sprake is van de zalving van zijn voeten, geloof ik. En in een andere plaats zalving van zijn hoofd. En ik zou niet weten waarom dat nou een tegenstrijdigheid is. Het is pas een tegenstrijdigheid als er staat dat ze alleen zijn voeten zalfde. Of in de andere schriftgedeelte dat ze alleen zijn hoofd zalfde. Dan wordt het een tegenstrijdigheid. Maar zolang dat er niet bij staat, is het helemaal geen tegenstrijdigheid. En voor degene die geïnteresseerd is in de geschiedenis als zodanig, ze zalfde zowel zijn hoofd als zijn voeten. Er is niks moeilijks aan hoor. Nou goed, verder in het andere verhaal staat dat het was ten huize van een fariseer. Dat is ook geen tegenstrijdigheid, want hoewel de indruk gewekt wordt in Johannes 12 dat het was in het huis van Lazarus en Maria Martha, staat dat er niet bij. Dus het kan best in Bethanië geweest zijn, maar niet in het huis van Lazarus en Maria Martha, maar gewoon bij de buren. Maakt heus niks uit hoor. Dus echt geen tegenstrijdigheid, gaat om het ene hetzelfde. Nou goed, er was 6 dagen voor het Pascha. En het blijkt uit wat er verder volgt, dat het inderdaad was op de weg van Jericho naar Jeruzalem. Die route die werd niet in één keer afgelegd, zoals je misschien uit Matthäus de indruk zou krijgen. Maar in tegendeel, er wordt een stop gemaakt eerst in Bethanië. En daar wordt kennelijk overnacht, sterker nog, dan wordt kennelijk nog een hele dag doorgebracht vervolgens. Want 6 dagen voor het Pascha kwam de Heer in Bethanië. Doen we het nou zo netjes mogelijk. Pascha begint op de 14e. 6 dagen voor het Pascha is de 8e. Nisan dus, de 8e van de eerste maand. Daarop vindt s'avonds die zalving plaats. En daarna staat er in vers 9... Een grote schare dan der Joden verstond dat hij al daar was en zij kwamen niet alleen om Jezus wil, maar opdat zij ook Lazarus zouden zien die hij uit de doden opgewekt had. En de overpriesters beraadslaagden dat ze ook Lazarus doden zouden, want velen van de Joden gingen heen om zijnentwil en geloofden in Jezus. En de betrekkelijk traditionele gedachte is dat dat dus nog 1 dag in beslag neemt. Lijkt me ook niks moeilijks aan. Want het is niet allemaal op een en diezelfde avond. Het is s'avonds die maaltijd met die zalving. En wat dan beschreven staat vanaf vers 9 van Johannes 12 is dan de andere dag. En dan weer de andere dag, vers 12. Des andere daags een grote schare. Dan is het inmiddels de 10e van de eerste maand. En op de 10e van de eerste maand trekt de Heer dan inderdaad van Bethanië naar Jeruzalem. En dan vindt plaats de feestelijke optocht van een paar honderd meter, zeg ik dan maar weer. De zogeheten intocht in Jeruzalem. Dat is niks nieuws, dat heb ik ook niet uitgevonden. Dat is de traditionele verklaring en ik geloof dat die inderdaad perfect klopt. Het enige bijzondere eraan is dat voor de gelegenheid Johannes de chronologische gegevens verstrekt. En dat doet hij meestal niet, integendeel. Maar dit keer is het Johannes die precies zegt wanneer het dan was. 6 dagen voor het Pascha, 1 dag overnachten in Bethanië. Dat kan ook al niet missen, want dat moet op Sabbat geweest zijn. Dat kan helemaal niet missen. Want de 10e trekt hij dan inderdaad Jeruzalem naar Jeruzalem. Dat is De eerste dag der week. En in elk geval de 17e van diezelfde maand stond hij op uit de dood. En het was een eerste dag der week, dus dat klopt dan allemaal bij elkaar helemaal precies. Ik heb geen enkele moeite met de traditionele datering van deze gebeurtenissen. Integendeel, steken heel goed in elkaar. Dat wilde ik u alleen maar even laten zien. Namelijk dat dit inderdaad klopt. Maar de aardigheid is dus dat, hoewel in Matthäus deze dingen niet vermeld worden, wij wel degelijk weten dat het was de 10e van de eerste maand. En dat is redelijk van belang, omdat we anders niet begrijpen wat in Lucas 19 eigenlijk bedoeld wordt als de Heer Jezus zegt in vers 42... Och, of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient, maar nu, let op, ook nog in deze uw dag. Ik vraag er altijd bijzondere aandacht voor. Hoe, nou, want het doet de schrift hier ook, hè. Ook nog in deze uw dag. Niet maar de dag, maar uw dag. Namelijk deze uw dag. En wat er zou moeten gebeuren, zou ook nog specifiek in deze uw dag moeten plaatsvinden, zodat je naar aanleiding van de uitdrukking inderdaad zou moeten vragen, welke dag was het dan? Nou, dat heb ik nu even snel laten zien. Het was de 10e van de eerste maand, in elk geval. Maar verder staat nog meer. Maar nu, slaat ook op deze dag, maar nu is het verborgen voor uw ogen, vers 42... En meteen wordt er gesproken over andere dagen. En dan in vers 44 nog een keer. Daarom dat gij de tijd, en dat slaat dus ook op de dag, de tijd uw bezoeking niet bekend hebt. Er was dus iets heel bijzonders aan de hand met deze dag. En dat gaat nog iets verder dan dat het alleen de 10e van de eerste maand was. Al is dat het eerste wat je moet weten. De 10e van de eerste maand is namelijk de dag waarop Israël geacht werd het paaslam in huis te nemen, volgens Exodus 12. Men zou dat paaslam op de 10e van de eerste maand in huis nemen. Men zou het vervolgens 4 dagen in huis hebben. En op de avond van de 14e van de maand zou het paaslam geslacht en gegeten moeten worden. En op de dag waarop Israël geacht werd het paaslam in huis te nemen, kwam de Heer zelf naar zijn huis, namelijk Jeruzalem. Neem je dat dus overdrachtelijk, dan was dit de dag waarop Jeruzalem inderdaad het lam in huis zou nemen. En dat is ook wat in de praktijk wel degelijk gebeurde. Het lam, dat overigens ter slachting geleid zou worden. De datering is duidelijk genoeg. Er zit erg echter nog het een en ander aan vast. Want niet alleen is het de datum waarop het paaslam in huis genomen zou moeten worden. Het is ook de datum waarop in de tijd onder Jozua Israël zelf, het volk zelf namelijk, in huis kwam. Namelijk Kanaan binnenkwam, officieel. En ik heb het nou over de datum van de doortocht. Een intocht. Een doortocht door de Schelzee en daarmee de intocht in Kanaan. Want zo heet dat, hè? De uittocht uit Egypte en de intocht in Kanaan. Het is toch een aardige vergelijking. We lezen dat in elk geval in Jozua 4, vers 19. Waar achteraf de datering gegeven wordt. Het heeft net plaatsgevonden. Maar in Jozua 4, vers 19 staat: het volk nu was de 10e der eerste maand uit de Jordaan opgeklommen. Dat wil zeggen, het land binnengekomen door de Jordaan heen en legerde zich te Gilgal aan het oosteinde van Jericho. We hebben Jericho weer terug, maar vooruit. Dat is, als je het mij vraagt, als je het gewoon letterlijk neemt en je niet laat afleiden door archeologie en dat soort zaken, dan is dit precies de plek waar de Allenby Bridge is. Als je tenminste in Israël bent, kom je uit Jordanië, is de koning Hoesijnbrug, maar vooruit maar weer. Heet aan beide kanten heet hij verschillend. Maar laat maar zeggen. Maar die brug is dat dus. Op die plek is dat. Maar dat was ook de 10e van de eerste maand. En dat is een belangrijke waarheid. Want je zou uit het een en ander conclusies moeten trekken. De eerste namelijk zou zijn dat als Israël ooit werkelijk het beloofde land zal binnengaan, officieel onder het nieuwe verbond, om zich daar nu definitief en voor altijd erfelijk te vestigen, dan zou dat wanneer wij niks anders weten, zou dat wellicht zijn op de 10e van de eerste maand. En daar zijn er zomaar ineens twee argumenten voor. Nou, en daarna nog een paar natuurlijk. Maar in ieder geval, in de eerste plaats die van Joshua 4, waar het gewoon staat. En de geschiedenis zelf is die van Joshua 3 overigens. Maar de geschiedenis onder Joshua, waar men op de 10e van het eerste het land zal binnengaan. De kans is dus groot dat het alsnog iets dergelijks gebeurt in de toekomst. Eveneens op de 10e van de eerste maand. Met andere woorden, dat het nieuwe verbond voor Israël in het land officieel zal aanbreken op de 10e Nisan. Een 10e Nisan. Hetgeen dan bevestigd wordt door de geschiedenis van de zogeheten intocht. Want de verwijzing van de Heer Jezus is kennelijk in elk geval ook naar die datum. De datum van de 10e van de eerste maand waarop de Heer zou verschijnen, inderdaad aan Jeruzalem. En in dit geval zelfs een ongelovig Jeruzalem. Waarbij maar zo een datering te geven valt. Ik moet zeggen dat dat niet 100% zeker is, want er zijn een paar andere opties. Maar die laat ik maar even weg. Maar wat het meest voor de hand ligt, is dat als dat, laat ik het anders zeggen. De Heer zal in de toekomst alsnog voor Jeruzalem verschijnen. En meer in het bijzonder voor een ongelovig Jeruzalem. Dat weten wij omdat het zwart op wit staat in elk geval in Zacharië 14. Waar hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Ik word er helemaal niet moe van om het elke keer te vertellen. Want het is veel en veel te weinig bekend. Bij u niet, maar laat ik het maar zeggen. Maar bij anderen wel. Als de Heer namelijk zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, zoals iedereen weet, dan zal dat zijn ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem en dus ter gelegenheid van de vervulling van deze woorden die de Heer in Lucas 19 spreekt. En dan kun je wel zeggen, ja, maar het is al eens vervuld in de tijd bij de Romeinen, dat Jeruzalem verwoest, dat Jeruzalem van toen, dat is inderdaad verwoest. En dan zeg ik, ja, dat kan al wel wezen, maar we hebben het erover dat de Heer opnieuw voor Jeruzalem zal verschijnen, voor opnieuw een ongelovige stad en opnieuw een ongelovige Joodse staat. En waarom zou de geschiedenis dan anders aflopen? Dat loopt precies één eraf, namelijk de omstandigheden zijn dezelfde. Het zal dus weer gebeuren. Met dit verschil dat toen in Lucas 19 niet ter plekke Jeruzalem verwoest werd. Al worden er wel beelden van gegeven, want ter plekke werd wel de tempel gereinigd, omgekeerd. Dat is toch een aardig beeld ervan. En werd de vijgenboom verwoest, vervloekt. Dat is toch ook een aardig beeld ervan. Komen er nog meer, maar daar hebben we het nog wel over. He, maar goed, mag dan toen niet letterlijk op die dag gebeurd zijn. Niettemin, de Heer verbindt deze uitspraak over de verwoesting van Jeruzalem wel degelijk met de datum. Zodat de conclusie getrokken zou kunnen worden dat als de Heer in de toekomst alsnog op de Olijfberg zal verschijnen, ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem, precies zoals letterlijk vermeld in Zacharië 14, dat kan helemaal niet misverstaan worden, dus waarom zou ik er uitgebreider op ingaan? Het staat er gewoon. Dan is de kans groot dat dat dan in elk geval de 10e zal zijn van de eerste maand. Wat valt er nou anders voor conclusie uit te trekken? Als de Heer hier op een 10e van de eerste maand zegt, deze dag enzovoort, en Jeruzalem zal verwoest worden, wat voor conclusie kun je daar nou anders uit trekken? Bovendien, waarom weent de Heer over de stad? Hij zou, en dan neem ik helemaal afstand even van de geschiedenis, hij zou bij het naderen van de stad moeten wenen over zichzelf, want hij zou in datzelfde Jeruzalem, diezelfde week nog, gekruist worden. Toch? En Jeruzalem zou in nog geen 38 jaar... 38? Nou goed, daar hebben we een andere keer weer over. Maar Jeruzalem zou in nog geen 38 jaar verwoest worden. Het was het jaar 32 uit onze jaartelling en de verwoesting van Jeruzalem is pas in 70. Dus dat had nog wel even te gaan. Waarom weent hij over de stad? Wel heel eenvoudig, omdat de Heer uiteraard wist dat hij in de toekomst alsnog zou verschijnen op dezezelfde Olijfberg voor Jeruzalem. en dan werkelijk als de zoon van David en komend in de naam des Heren. Hosanna, daar is de koning. Maar bij diezelfde gelegenheid dat die profetieën echt vervuld worden, zou Jeruzalem verwoest worden. Hier werden ze niet vervuld. Begon er even op te lijken, maar het gebeurde uitdrukkelijk niet. En niet Jeruzalem, maar hij werd verwoest, om zo te zeggen. Of moet ik zeggen, verbroken. Dan kan dat woord kan, hè. Hij zou verbroken worden, maar in de toekomst zou hij alsnog daar op die berg verschijnen met ongetwijfeld dezelfde woorden. Dus dat is een gebeurtenis waarop deze woorden echt van toepassing zijn. En dan zou niet hij, maar Jeruzalem verbroken worden, verwoest worden namelijk. En ik denk dat de Heer inderdaad dat op datzelfde moment zag. Dat doet er nou niet toe. Maar dat hij dat zag, laten we zeggen dat hij daarbij bepaald werd. En dus in gedachten datzelfde Jeruzalem zag, dat verwoest zou worden, lijkt me niet zo moeilijk. Want toen ik er was, had ik precies hetzelfde. Dan zie je daar die stad en je weet dat dit het uitzicht is wat de Heer zal hebben. En wij wellicht ook. Maar goed, laat ik daar niet over hebben. Maar wat de Heer zal hebben als hij daar op diezelfde plek zou verschijnen. Dan zal dit Jeruzalem, zoals het er nu uitziet ongeveer. Dit Jeruzalem zal dan verwoest worden. Dat is waar het over gaat. En dat is ook de reden waarom ik denk dat deze gebeurtenis aan het eind van de 70ste week van Daniël inderdaad zal plaatsvinden op de 10e van de eerste maand op de Joodse kalender. Ik zeg dat nu wat terughoudender dan ik het geschreven heb, geloof ik. Al weet ik dat niet meer nou. Dat is weer zo lang geleden. Maar ik zeg het iets terughoudender. Er zit namelijk een moeilijkheid aan vast, waarvan ik niet weet of ik die nog schriftelijk u zal meedelen. Maar de moeilijkheid die eraan vast zit, is dat weliswaar deze 10e van de eerste maand in de Bijbel een belangrijke rol speelt. In de eerste plaats sinds Exodus 12, waarbij de paasmaaltijd werd ingesteld en waarbij gezegd werd dat op de 10e van die maand men dat paaslam in huis moest nemen. Maar bij diezelfde gelegenheid werd de maand waarin dat plaatsvond veranderd van rugnummer. Hoe zeg je zoiets? Namelijk, het was de maand Nisan. Nissan, hoe je dat maar uit moet spreken, weet ik ook nooit. Met twee of met één S, dat kan allebei. Hangt van het automerk af, ja. Nee, maar het was in ieder geval de maand Nissan. Maar bij die heette niet zo, want Nissan is een Chaldeese naam. De maanden hebben die naam pas gekregen in de Babylonische ballingschap. Dus er was een andere naam voor, het heette Aviv. Maar laat me zitten. Doet er nou niet toe. Maar die maand, die was de 7e maand op de Joodse kalender. De Israëlitische kalender, de Bijbelse kalender, hoe het maar heten mag. Maar vanaf de uittocht uit Egypte werden de maanden omgenummerd. Bedankt aan Telecom, ja. Werden de maanden omgenummerd. Dat wil zeggen, die maand, welke het ook was, maar die maand kreeg vervolgens nummer 1. Staat er ook bij, deze maand zal u het hoofd van de maanden des jaars zijn. En vanaf die tijd heet dat de eerste maand, maand nummer 1. Het is de meest Bijbelse aanduiding overigens van de maanden. Gewoon een nummer. Dat is het makkelijkste. Maar de moeilijkheid eraan is dat de nummers gewijzigd zijn. Vanaf de uittocht uit Egypte en feitelijk dus bij het aanbreken van het oude verbond. Het is van belang om dat te weten, vooral als ik u vertel dat bijvoorbeeld de opstanding van de Heer Jezus weliswaar plaatsvond de 17e van de eerste maand, kun je gewoon uitrekenen, de 17e van de eerste maand. Maar de aardigheid is dat diezelfde maand in de dagen van Noach nog gewoon de 7e maand van het jaar was. En op de 17e van diezelfde maand kreeg de ark weer vaste grond onder de kiel. Liep de ark vast op de berg Ararat. Daar staat, hè, dat was de 17e van de 7e maand. En dat valt je dan niet op. Maar je moet weten dat sinds Exodus 12, sinds de uittocht van Egypte, die maand het andere nummer kreeg. Nummer 1 werd het namelijk. Zodat de 17e van de eerste, ter gelegenheid van de opstanding van Christus, hetzelfde is als de 17e van de 7e, ter gelegenheid van het vastlopen van de ark op de Ararat. En toen de ark vastliep op de Ararat, begon dus feitelijk een nieuwe bedeling. De ark dreef niet langer, maar De mens in de boot kwam weer op vaste grond, zal ik maar zeggen. Maar het is een beeld van de opstanding van Christus. Ik hoop dat dat duidelijk is. En onder ons gezegd, feitelijk alle bedelingen, voor zover wij kunnen nagaan, en dat is alleen op de eerste na, alle bedelingen tot op heden begonnen trouwens op die datum. Dat kan haast geen toeval zijn. De 17e van de 7e maand toen nog was het staande van de Ark op de Ararat. De 17e van diezelfde maand was de doortocht door de Schelfzee. Wat ik vermeld. Alleen heet het dan weer de eerste maand dan. Vanaf die tijd. 17e de eerste maand. Maar goed, dezelfde datum. De 15e uittocht uit Egypte. Overeenkomend met de datum van de dood van de Heer Jezus. Op de derde dag daarna, namelijk op de 17e, de doortocht door de Schelfzee, een beeld dus van de opstanding van Christus. Op dezelfde datum, op de verjaardag daarvan dus. Precies dezelfde datum, daar gaat het maar even om. En zo begint dan de tweede bedeling, die van het menselijk bestuur bij Noach, begint op de 17e van die maand. De uittocht uit Egypte, dus betekent de vierde bedeling, die van de wet, volgens mijn nummering althans, begint op de 17e van diezelfde maand. Maar daar staat bij dat de uittocht uit Egypte op de dag nauwkeurig 430 jaar was na het sluiten van het verbond met Abraham. Zodat dat staat voor dezelfde datum. En toen begon de derde bedeling, zodat bedeling 2, 3 en 4 allemaal begonnen op de 17e van die maand. En aangezien de opstanding van Christus ook op die datum plaatsvond, beginnen we dus bedeling 2, 3, 4 en 5 allemaal op 17 Nisan, zodat de volgende vraag is wanneer de... Ja, ik bedoel, of je houdt gewoon op, of je redeneert even door en vraagt je af wanneer begint dan de volgende bedeling. Wel, de volgende bedeling begint bij de opname van de gemeente. Zodat de vraag is wanneer, op welke datum zal de opname van de gemeente plaatsvinden. En ja, als je het moet zeggen, als het een wedstrijd is, een quiz, dan roep je dus, want je kan niet weten, hè, je moet gokken, want er blijft een gok natuurlijk, dan roep je dus gewoon 17 Nisan. 6 april aanstaande, zuster. Dus ja, dat kan ik ook niet helpen. Jammer dat het zo dichtbij is, want dan zegt men, je mag het niet zeggen. Als het nog honderden jaren duurde nog, dan mag je het rustig zeggen, want er maakt niemand meer wat uit. Het heeft geen praktische consequentie, dan mag je het zeggen. In de vorige eeuw mochten evangelische christenen nog uitgebreid rekenen, hoor. Wat betreft de datum van de wederkomst van Christus, hield iedereen zich mee bezig. Het leek nergens op, hoor, malen. Laat maar zitten. Maar nu mag het niet meer, want het is nou te dichtbij. Nu wil men het niet weten. Ach, dat kan het ook niet helpen. Het enige excuus wat ik heb is dat ik het 20 jaar geleden al uitgerekend heb. Dus, en toen was het nog niet zo dichtbij. Vooruit maar. Maar dat zou dan 17 niet zo moeten zijn. Kortom, die data die spelen een belangrijke rol in de... In de geschiedenis. Maar waar het nou om gaat, is dat die zevende maand, wat oorspronkelijk de zevende maand werd de eerste maand ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte. Heb je dat nog? Dus alles schoof 6 maanden, namelijk 1,5 jaar op. Dat is een leuke trouwens hoor. Want dat opschuiven van 1,5 jaar dus eigenlijk, is er ongetwijfeld de oorzaak van. Waar ben ik nou ineens in terechtgekomen? Het opschuiven van 1,5 jaar is ongetwijfeld de oorzaak van dat wij in verband met de tijdrekening van de volgende bedeling 2 verschillende gegevens aangereikt krijgen. Namelijk, het meest voor de hand liggende is die van 7 jaar en 33 jaar. Daar komt ook het meest voor. 7 plus 33, samen 40 jaar. Op een enkele uitzondering nou, want een heel enkele keer wordt gesproken over 7,5 jaar en 33 jaar. En waar dat vandaan komt uit het verleden is geen punt. Het gaat namelijk in dit geval uitsluitend om de regeerperiode van David, die 3 maal vermeld wordt als 7 en 33... of soms een deel daarvan, maar voor driemaal zo vermeld, 7 en 33. En ik meen ook drie keer als 7,5 en 33. En als u dat een historische onnauwkeurigheid vindt, zeg ik, dat is het helemaal niet. Het hangt er maar vanaf hoe nauwkeurig men, of hoe ver men afrondt. Rond men af op halve jaren, dan wordt het dus 7,5 en 33. Rond men af op hele jaren, wordt het 7 en 33. Totaal 40 jaar, maar u begrijpt net als ik dat het een afgerond getal is. Dat is het namelijk altijd. Het is maar de vraag hoe ver je afrondt. Tot op een halve nauwkeurig wordt het 7,5 en 33. Profetisch echter krijgen we die beide getallen aangereikt. En dan is de vraag, ja, hoe lang... Kijk, die 7 blijft echt die 7, want daarbij gaat het om de 70ste week van Daniel. En dat is echt 7 jaar en niet 7,5. Wat doen we dan met die halve? Nou, het punt is dat de kans groot is, al heb ik het nooit in de Bijbel gelezen, maar de kans is groot dat wat bij de aanvang van het oude verbond veranderd werd, weer terug veranderd zal worden bij het officiële aanbreken van het nieuwe verbond. Dat namelijk de maand alsnog weer, de maandnummering alsnog weer veranderd zal worden. Heb je dat? Ja, dan moet ik eigenlijk zeggen hoe ik daaraan kom. Nou, dat is dus echt iets lastig. Laat ik dan in het algemeen alleen maar zeggen dat het iets van doen heeft met het uit elkaar halen van de koning en de hoge priester. Die worden van elkaar gescheiden. En dat is namelijk zo onder het oude verbond. Verder nergens. De koning is altijd de hoge priester en de hoge priester is altijd de koning onder alle volkeren. En ook onder Israël zou dat zo zijn. Christus, de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En alleen onder Israël, onder het oude verbond, is dat van elkaar gescheiden. En het komt tot uitdrukking, onder andere dan, in die dubbele tijdrekening, waarbij de maanden genummerd worden vanaf de maand Nisan en dus vanuit het voorjaar. Maart, april is dat. Maar goed. En waarbij de jaarnummering, notabene, gerekend wordt vanaf het najaar. September, oktober, dat is nu nog zo. Onder Israël. Het jaarnummer verandert bij Israëlitisch nieuwjaar, maar Israëlitisch nieuwjaar wordt gevierd op de eerste dag van de zevende maand. Ja, want die maandnummers die zijn gewijzigd. Heb je dat? Ik acht de kans groot dat bij de wederkomst van Christus die maandnummering weer teruggedraaid zal worden, om nogal wat redenen. Echter zal dat ook wel niet van de ene op de andere dag zijn. Maar het probleem daarvan is dat als dat zal gebeuren, is de vraag, vindt dan de wederkomst van Christus op de berg, op de Olijfberg voor Jeruzalem, vindt dat dan plaats op de tiende van de eerste maand, namelijk Nisan, de verjaardag van het doortrekken door de Jordaan, de verjaardag van de zogeheten intocht in Jeruzalem? Ik denk dat dat zo is, namelijk. Maar het kan natuurlijk ook nog zijn dat het weliswaar de tiende van de eerste maand zal zijn. Maar het is dan toch de zevende die vanaf dat moment als eerste weer gerekend wordt. Teruggerekend. Heb je dat? Nou is dat niet een groot probleem. Maar, want dat kan heel goed. Het kan namelijk heel goed. En het levert typologisch ook heel wat op. Want als het niet de tiende is van de eerste maand zoals we die nu kennen, maar de tiende van de zevende maand zoals we die nu kennen, dan is het Grote Verzoendag. Want de tiende van de zevende maand is Grote Verzoendag. Dat kan dus ook nog. En in dat geval, ja, verrekenen wij ons een half jaar zuster. Dat is het eigenlijk. Want dat betekent dat de einde van de 70ste week, de verschijning van de Heer op de Olijfberg voor Jeruzalem, dat het niet plaatsvindt op 10 Nisan en dus in het voorjaar, wel, dan zal het zijn op 10, wat nu op de kalender staat, 10 Tisri, en dan is het dit najaar, dat is een half jaar later. Kan ook heel goed. Maar ik weet het niet dus. Het lijkt mij dat we gewoon dezelfde nummering zouden aanhouden. Maar kijk, als je hierin begint te roeren, wordt het steeds ingewikkelder. Hè? Want de volgende vraag, en dat is een eentje die ik eigenlijk altijd gehad heb op de achtergrond, dat is de vraag of de Heer zich überhaupt zal houden aan de Joodse kalender die pas in de middeleeuwen gemaakt is. en die bepaald anders is dan de Bijbelse kalender, om een goede reden. De Bijbelse kalender kan namelijk helemaal niet. Want dan zou je het oogstfeest langzamerhand in de winter krijgen en dat soort dingen. Al ja, het Bijbelse jaar is namelijk korter dan het officiële zonnejaar. En als je dus de Bijbelse jaarrekening zou hanteren, dan zouden de seizoenen verschuiven door de maanden des jaars heen. En dan kan je dus nooit de eerstelingengarf op de 17e van de eerste maand in de tempel bewegen voor het aangezicht des Heeren. Want het is midden in de winter, er is geen eerstelingengarf. Begrijp je wel? Er is dus een groot probleem met die kalender eigenlijk. Maar goed. Niettemin lijkt het toch voor de hand te liggen dat de Heer zich gewoon houdt aan die kalender. Je moet toch wat? Nee. En als je door data tot Israël wil spreken, en dat heeft hij altijd gedaan, dan zal hij toch de data moeten gebruiken. Maar goed, er zitten dus wel wat haken en ogen aan. Maar goed, hebben jullie wat gehoord over die data? Bovendien, nog even iets anders. Ik heb me ook altijd afgevraagd hoe het kan dat aan het eind van de 70ste week van Daniel dat dan, voordat het verhaal verder gaat in Openbaring, er eerst heel laconiek staat, er werd in de hemel een stilzwijgen van een half uur. Maar er wordt verder niks over gezegd, het is een half uur weg. In het visioen. Wordt gewoon overgeslagen, er gebeurt helemaal niks. Totaal helemaal niks, wordt ook niks over gezegd. Is er gewoon niet. Een zwijgen van een half uur. Ik heb het idee dat dat gaat over de half jaar verschuiving op de kalender. Maar het kan natuurlijk heel goed zo zijn, en daar houd ik het vooralsnog op, zonder dat ik u verder argumenten geef dan, dat de heer komt op de 10e van de eerste maand, de 10e van de maand Nisan, waarschijnlijk dan van het jaar 2003, voor zover ik weet, maar goed. Maar dat met terugwerkende kracht, vanaf dat moment dus, inderdaad, de maanden verschoven worden, zodat in de Bijbelse telling, en van de kant van de Heer, het op diezelfde datum bovendien is, 10 Tisri, en dus gewoon Grote Verzondag. En daarmee het aanbreken van het Nieuwe Verbond. Lijkt me voor de hand te liggen. Maar goed, er zit een heleboel nog aan vast. Ja, een heleboel verrassende dingen mag ik wel zeggen ook hoor, dat is echt waar. Maar goed, dat kan ik nou allemaal niet in de gauwigheid aanhalen. Het is niet zozeer van belang. Wat wel van belang is natuurlijk, is de datum als zodanig. Als de Heer hier verschijnt op de 10e van de eerste maand, dan mag ik aannemen dat dat niet alleen is ter gelegenheid van de verjaardag van de intocht in Canaan onder de eerste Jezus, namelijk Joshua. Maar die heet in het Grieks dus ook gewoon Jezus. Zo goed als de Heer Jezus in het Hebreeuws Joshua heette. Het is dezelfde naam ook. Maar ik denk dat het ook tegelijkertijd de aankondiging is van wat in de toekomst alsnog zal gebeuren. Namelijk aan het eind van de 70ste week van Daniel, wanneer de Heer wel degelijk bij Jeruzalem zal komen. Maar het gekke is dat tot mijn verbijstering, dat meen ik echt, dat heb ik niet te sterk uitgedrukt, tot mijn verbijstering heb ik laatst geconstateerd dat de algemene verwachting onder evangelische christenen is dat de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, om daarna vanaf die plek, maar de Olijfberg zal toch scheuren, maar om daarna vanaf die plek in optocht met het gelovige overlijfsel wat hij daar even verzameld heeft, wellicht dan aan de andere kant van de Olijfberg die gescheurd was, maar om in ieder geval vanaf die plek in feestelijke optocht meteen Jeruzalem binnen te wandelen. Maar er stond al dat Jeruzalem verwoest was. Echt, ik snap niet waar dat van. Ik weet ook niet hoe wijd verspreid het is, maar ik kreeg de indruk dat is een beetje de algemene gedachte is. De Heer komt op de Olijfberg en komt dan door de Oosterpoort binnen, die dan eerst opengemaakt moet worden, want die is nog dichtgemetseld enzovoorts. Wat een dwaasheid. Hè? Want ik denk altijd, maar dat heb je al eens vaker van me gehoord. Ik denk altijd, ja, als je nou weet dat de Heer komt op de Olijfberg, dan weet je dus ook dat hij zal scheuren en dat bij die gelegenheid Jeruzalem zal verwoest worden. En dat er helemaal niet sprake is van een intocht in Jeruzalem. Er is vanaf dat moment niet eens meer in Jeruzalem. Er zal geen steen op steen gelaten worden volgens deze woorden. En wat die atlassen betreft, daar hebben ze Azal, u weet wel, die vallei die zou ontstaan door de Olijfberg, zou reiken tot Azal. Die hebben, Azal staat op mijn Bijbels atlas. nou ja, een kilometer of zo ten oosten van Jeruzalem. Net aan de andere kant van de Olijfberg of zo. Liefst nog op de helling van de Olijfberg. Want het was, de stad die vallei zal zeer groot zijn. En is al rijken tot Azal. Dan ligt Azal heus niet dichtbij. Want dan anders heb je maar een kleine vallei. Dat klopt dus allemaal van geen kant. Hoe bedenken ze het, hè? Zoals gezegd, Azal is gewoon Petra. Azal wil zeggen een gereserveerde plaats. En uit de rest van de Bijbel, het andere Bijbelgedeelte moet ik natuurlijk zeggen, leren wij waar die gereserveerde plaats is. Namelijk in de woestijn van Edom. En dat is een aardig eindje weg toch wel. Nou goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Waar we het wel over hebben, is dat dezezelfde datum, de tiende van de eerste maand, hier, deze datum van de intocht in Jeruzalem, tegelijkertijd is kennelijk de laatste dag van de 69 weken van Daniël. Dat kan niet missen, omdat dat, je kan niks anders vinden. Daniël 9 zegt dat 7 plus 62 maal 7 jaar. Dat is 173.880 dagen, maar dat wist hij al uit hoofd natuurlijk. Zouden verlopen vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen. Tot op Messias de Vorst. En ik ben het helemaal eens met Sir Robert Anderson, die zegt, of die zei, dat is heel lang geleden, in 1875 of zo, die zei, tot op Messias de Vorst kan alleen maar zijn tot op de dag van de intocht in Jeruzalem, want dat is de enige gelegenheid uit heel het leven van de Heer Jezus waar hij zo beschreven kan worden, Messias de Vorst. Vorst in de enige echte betekenis, namelijk die van kroonprins, de kroonpretendent. De eerste in de lijn van erfopvolging op de troon. Het is de enige gelegenheid waarbij hij inderdaad officieel erkend wordt als de zoon van David. En dienovereenkomstig eer ontvangt. Het is ook maar even. En ik denk wel eens, nou ja, het was maar een paar honderd meter dan die optocht. Maar het was voldoende om daarmee de aandacht te vragen voor de datum als zodanig. Namelijk de laatste dag van de 69 weken van Daniël. Waarna ik dus ogenblikkelijk de conclusie trek. Dat als ik moet kiezen tussen de tiende van de eerste maand of de tiende van de zevende maand voor het einde van de zeventigste week, dan kies ik dus ook gewoon voor de tiende van de eerste maand. Daar gok ik op. Is niet belangrijk, maar daar gok ik op. Tiende van de eerste maand. Zodat deze datum tegelijkertijd een voorafschaduwing is, een verjaardag vooraf om zo te zeggen, van zijn uiteindelijke verschijning voor Jeruzalem ter gelegenheid van het einde van de 70ste week van Daniël. En dat valt dus gewoon binnen de Bijbelse systematiek. Dezelfde gebeurtenis op dezelfde datum. Daar hou ik het dan maar op. Goed. En als je dat weet, dan begrijp je nog veel beter wat de Heer Jezus daar in Lucas 19 eigenlijk zegt. Och, of gij ook nog in deze uw dag. Niet alleen omdat het de tiende van de eerste maand was, maar tegelijkertijd omdat het was de laatste dag van de 69 weken van Daniël. En daarmee, beide keren dus, een beeld van het einde van de 70ste week van Daniël. Kennelijk eveneens dan op diezelfde datum. Dat is waar het om gaat. Dat maakt ook de ernst uit van deze geschiedenis. Deze gebeurtenissen. Daar moet ik nog wat anders bij zetten, want ik heb nog een argument waarom het einde van de 70ste week niet op 10 Tisri, de 10 van de 7e, maar wel degelijk op deze 10e van de eerste maand zal vallen. Het punt is namelijk dat deze uitspraak over dat dit gebeurt als vervulling van de profetie van Zacharia 9, waar staat, zegt tot de dochter van Sion, zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen, zijnde jong ener jukdragende. Geciteerd uit Matthäus 21, vers 5. Wel, die verwijzing naar die profetie is wel aardig, want in werkelijkheid is die profetie in Zacharia 9 helemaal niet een profetie over de intocht in Jeruzalem. En niet meteen boos worden en zeggen, maar het staat toch hier in Matthäus dat het zo is. Dan zeg ik, ja, ja, hoeveel van die profetieën had u van mij nog meer gehad willen hebben, waarin staat dat gebeurtenissen de vervulling zijn van die of die profetie, terwijl duidelijk is dat dat niet de uiteindelijke en grote vervulling is van wat de profeten gesproken hebben. En in Matteüs Evangelie zijn we dat natuurlijk al verscheidene malen tegengekomen. Het is een bekend gegeven en men spreekt er nu dikwijls van een voorvervulling van de profetie. En daar laat ik het dus voor de gelegenheid maar even bij. Maar ik wil het u graag laten zien in Zacharia 9. Het slot maar een paar bladzijden terug, hè. Overigens, de profetie over de verschijning van de Heer op de Olijfberg is in Zacharia 14. En dat is dus ook maar een paar bladzijden terug. Hangt echt met elkaar samen. Maar goed, Zacharia 9. Maar het gaat om de uitspraak van vers 9. Verheug u zeer, gij dochter Sions, juich, gij dochter Jeruzalems. Zit, uw koning zal u komen. Dat wil zeggen, uw koning zal tot u komen. Hè? Uw koning zal u komen. Rechtvaardig. En hij is een heiland. Of gewoon, hij is heiland. Arm. En rijdend op een ezel. En op een veulen. Sommigen denken dan zijn er twee ezels. Maar dat is een misverstand. Want en op een veulen wil gewoon zeggen, namelijk op een veulen. Mooi voorbeeld van hoe en gewoon betekent namelijk. Hij is rijdend op een ezel, namelijk op een veulen, een jong der ezelinnen. En dan zeggen wij, nou dat past toch precies op de zogeheten intocht in Jeruzalem. Dan zeg ik, dat kan nou wel wezen, maar als we nou Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes niet hadden, en we hadden hier alleen deze profetie uit Zacharia 9, dan zou niemand op het idee komen dat het hier gaat over wat wij inmiddels kennen als de intocht in Jeruzalem. Eenvoudig omdat het er zelfs maar niet op lijkt, eigenlijk. Zeker niet wanneer wij, zoals het nou helemaal hoort, schriftgedeelten, versen in de Bijbel verklaren binnen de context. Hè? Dat wil zeggen binnen het betoog waarin het een en ander gezegd wordt. Want lees maar eens mee. Hoofdstuk 9 vers 1. De last van het woord des Heren over het land van Gadrach en Damascus. Het is een profetie over Syrië. Waarvan Damascus tot in onze dagen de hoofdstad is. En dan vers 2, en ook zal hij Hamat met dezelfde bepalen, Tyrus en Sidon, en dan zijn we in Libanon, de landen ten noorden van Israël. Nou goed, vers 4, zie de Heere zal haar uit het bezit stoten en hij zal haar vesting in de zee verslaan, gaat over een oordeel over Tyrus. En zij zal met vuur verteerd worden, Tyrus. Dat is in de dagen van de Heer Jezus niet gebeurd. Het is wel een keer gebeurd, overigens. Hè? Maar dat was ver voor een nieuwtestamentische tijd, overigens. Maar dan, Askelon zal het zien en zal vrezen, desgelijks Gaza. En zal grote smart hebben met schades Ekron. Terwijl hetgeen waar ze op zagen hen heeft te schande gemaakt. En de koning van Gaza zal vergaan. En Askelon zal niet bewoond worden. En de bastaard zal te Asdod wonen. En ik zal de hoogmoed der Filistijnen uitroeien. Want al deze steden die hier genoemd worden, zijn steden der Filistijnen. En in onze dagen gewoon Palestijnse steden. Dan gaat het over een oordeel over de Palestijnen. Nou, dat is in ieder geval niet gekomen in de dagen van Matthäus, want in die dagen bestonden er geen Filistijnen of Palestijnen. Al lang niet meer trouwens, dan wel nog lang niet. Toch? Nou, en verder over die Palestijnen. Dat is trouwens een van de argumenten waarom ik geloof dat die laatste koning van het laatste wereldrijk één Palestijn zou zijn. Ik heb u dat afgelopen zaterdag allemaal niet meer kunnen vertellen. Maar ik had nog een hele rij profetieën waarin die dingen ook allemaal staan, hoor. Maar ja, goed, er was geen gelegenheid meer voor. Hè? Ik heb alleen de meest voor de hand liggende gegeven. Maar dit is er ook één. En we gaan weer verder. En ik zal zijn bloed uit zijn mond wegdoen en zijn vervoerselen van tussen zijn tanden. Alzo zal hij ook onze God overblijven. Ja, hij zal zijn als een vorst in Juda en Ekron als de Jebusiet. De Jebus is nog net Jeruzalem, maar dat gaat over de oorspronkelijke bewoners van Jeruzalem. Maar dat doet nog niet de zaken. Vers 8. En ik zal mij rondom mijn huis legeren. dat is Jeruzalem, vanwege het heerleger, vanwege de doorgaande, vanwege de wederkerende, opdat de drijver niet meer door hen doorgaat. De drijver staat altijd voor een van die figuren uit de eindtijd. De staf des drijvers zou verbroken worden, zingen wij wel eens. Toch, rond kerstfeest. Het gaat over de macht van Satan, terwijl de macht van deze laatste koning, van het laatste koninkrijk. Enzovoorts. En dan staat er, verheug u zeer, gij dochter Sions, juich gij dochter Jeruzalem. En dat slaat dan ineens op de zogeheten intocht in Jeruzalem. Ja, dat kun je helemaal niet met elkaar in verband brengen. Toch? En nadat dat vers geweest is, vers 9, gaat gewoon verder in vers 10. En ik zal de wagens uit Efraïm uitroeien. 10 stammen. En de paden uit Jeruzalem, 2 stammen. Ook zal de strijdboog uitgeroeid worden en zal de heidenen vrede spreken. En zijn heerschappij zal van zee tot zee zijn en van de rivier tot aan de einden der aarde. Enzovoorts. Nou. En dan uiteindelijk staat er nog in vers 12. En dan gaat het kennelijk over de terugverzameling van Israël, van alle 12 stammen van Israël zelfs. Keert gij lieden weder tot de sterkte, gij gebondenen, gij ballingen, die daar hoopt. Ook heden verkondig ik dat ik u dubbel zal wedergeven. Als ik mij Juda, de 2 stammen, zal gespannen en ik Efraïm de boog zal gevuld hebben. En Efraïm slaat op de 10 stammen. Beide zullen bekrachtigd worden, want dat is de gedachte, het spannen van een boog. En ik uw kinderen, o Sion, zal verwekt hebben tegen uw kinderen, o Griekenland, o Javan. Waaruit ook maar weer volgt dat het laatste wereldrijk geacht wordt te zijn het herstelde Griekse Rijk. Staat hier gewoon. Want deze profetieën zijn profetieën over het einde van de 70ste week van Daniël. De dagen namelijk van de wederkomst van Christus. Waarbij eerst weliswaar Jeruzalem verwoest zal worden, zoals vermeld een paar hoofdstukken verder in elk geval. In Zacharië 14. Maar waarna vervolgens de Heer zijn gelovig overblijfsel uit Juda zowel als Efraïm zal verzamelen. En waarbij inderdaad een oordeel zal komen over de vijanden van Israël, waaronder Syrië en Libanon. Maar meer in het algemeen Griekenland. Niet letterlijk nemen Griekenland, maar gewoon Javan. Namelijk dat laatste wereldrijk, het herstelde rijk van Alexander de Grote. Nou, waar gaat dan vers 9 over eigenlijk dus? Over de verschijning van de Heer volgens Zacharia 14 op de Olijfberg aan het einde van de 70ste week van Daniël. De aardigheid is dat wij dat niet wisten en ook niet konden weten uit Zacharia. Maar nu deze profetie uit Zacharia 9 vers 9 in het Nieuwe Testament ineens een toepassing krijgt. Waar de Heer onderweg is over de Olijfberg heen naar Jeruzalem, waar dus zijn voeten staan op de Olijfberg, weten wij dus dat Zacharia 9 vers 9 gaat over de verschijning van de Heer op de Olijfberg voor Jeruzalem. En dat is het thema in het bijzonder van Zacharia 14. En dat het daar gaat over het einde van de 70ste week van Daniël, leidt geen twijfel. Het gaat om de uiteindelijke verwoesting zoals daadwerkelijk in Daniël 9 ook was aangekondigd. Met andere woorden, Zacharia 9 vers 9 gaat minder over de zogeheten intocht in Jeruzalem, wat overigens geen intocht was. Maar meer over de verschijning van de Heer in de toekomst op de Olijfberg. En dat zal ook geen intocht zijn, hoewel velen dat denken, zoals ik net vermeldde. Hebben we dat nogal wel zo? Of maak ik het ingewikkeld? Moet nog duidelijk zijn. Het punt is gewoon dat wat op de Olijfberg gebeurt, daar in Matteüs 21, dat een voorafbeelding, een voorafschaduwing is van wat aan het eind van de 70ste week van Daniël zal gebeuren. En dat vind ik een goed argument voor dat inderdaad op dezelfde datum zal plaatsvinden. De 10e van de eerste maand dus. En zoals gezegd, als de Heer verschijnt aan het eind van de 70ste week van Daniël, verschijnt hij wel voor Jeruzalem. Maar dat is ter gelegenheid van de uiteindelijke vervulling, ook van de uitspraken van de Heer in Lucas 19. Uitgesproken bij diezelfde gelegenheid, namelijk de verwoesting van Jeruzalem, waarbij niet steen op steen gelaten zal worden. Alles zal verwoest worden. Waarna de Heer inderdaad niet Jeruzalem zal binnengaan. Althans niet meteen. Maar pas later. Veel later. Officieel trouwens pas 33 jaar later. Dat is namelijk officieel. Met betrekking tot de volkeren in verband met zijn wereldrijk, begin van de 1000 jaren. Waarschijnlijk wel eerder trouwens, maar dat is minder officieel. Maar voor zover hij aan het hoofd van zijn van een gelovig overblijft, voor het eerst Jeruzalem zal binnengaan, verwacht ik, waarom zeg ik dat nou? Verwacht ik dat dat zal zijn 75 dagen na de 10e van de eerste maand. En nou even heel snel. Precies, ja. Want het einde van de 7e week van Daniel is de 10e van de eerste maand. En dat was na 1260 dagen. Vanaf het midden van de 7e week namelijk. 1260 dagen. De bekende 1260 dagen. Maar daarna is er ook sprake van 1290 dagen. En daarna is er weer sprake van 1335 dagen. In de laatste verse van Daniel. En als u mij vraagt, ik denk dat de 1090 dagen, die immers leiden tot een maand na het einde van de 70e week, dat die 1090 dagen de datum markeren van de verschijning van de Heer opnieuw aan het gelovig overblijfsel van Israël, op de berg voor de stad. Alleen de berg is een andere berg en de stad is een andere stad. De berg is namelijk weliswaar de berg van Lazarus, om meteen de verbanden maar te leggen. Alleen die Lazarus heette Eleazar. De Olijfberg was namelijk de berg waarop Lazarus uit de dood werd opgewekt. Leuk dat dat specifiek vermeld werd nog even in Johannes erbij, hè? In Johannes 12. Weet u nog, net, hè? Ja. Maar de berg Hor, niet ten oosten van Jeruzalem, maar ten westen van Petra, was de berg waar Eleazar, maar die heet Lazarus dus in het Grieks, waar Eleazar zijn bediening als hogepriester begon. Dus het is toch de overeenkomstige berg, de berg van Eleazar in het Hebreeuws, dan wel de berg van Lazarus in het Grieks. De opstanding van Lazarus is niks anders dan de uitbeelding van de opstanding van Christus en de verschijning van de Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond. Dat is wat het is. En de dood van Lazarus was dus gewoon een uitbeelding van de dood van de Heer Jezus zelf, zodat u nu weet waarom hij weende bij het graf van Lazarus. Hebben we die nog? Ging over zijn eigen dood. En daarna opstanding vervolgens. Maar goed, ook dat maar weer even terzijde. Maar ik denk dat de 1290 dagen dus leiden tot een maand later. Maar de overeenkomende data. Want de aardigheid is bovendien. Kijk, het is een heel logisch verhaal. De koffie kan wel even wachten. Anders ben ik eruit, hè. En u ook. Het is een heel logisch verhaal. Namelijk, als de 70e week van Daniel eindigt met dat de Heer, nee, anders, dat het eindigt met dat het overblijfsel, het gelovig overblijfsel uit Jeruzalem vlucht via de Olijfberg waarop de Heer verschijnt. En dan vlucht naar de woestijn, dan vraag je toch in alle ernst af, hoe moet dat nou verder? Want er zou toch na 70 weken, die zijn dan om, het koninkrijk gebouwd gaan worden, volgens Daniel 9... Dat is toch de essentie van deze profetie over die 70 weken. Wel, het punt is dat diezelfde datum, de 10e van de eerste maand, de datum zou zijn waarop Israël het paaslam in huis zou nemen, om 4 dagen later het paaslam te slachten en Pasen te vieren. Maar het punt is dat als op diezelfde datum Jeruzalem verwoest wordt en in het hele land geen leven overblijft, dan is met in één klap heel Israël onrein van één dood lichaam. En kan het dus niet eens Pasen vieren volgens de wet. Waarna men via Mozes aan de Heer vraagt, wat zit nou ineens weer in nummer 3, geloof ik. Waarna het volk via Mozes aan de Heer vraagt, wat moeten wij nu? Want nou kunnen wij het Pasgaan niet vieren, hoe moet dat nou? En dan laat de Heer weten, van nou, als je onrein bent van één dood lichaam, en je kunt dus op de vastgestelde datum in de eerste maand van Pascha niet vieren, dan moet je dat vieren 1 maand later op de overeenkomende data, namelijk vanaf de 10e van de 2e maand. En dat vind ik het sterkste argument eigenlijk. Voor dat dus de verschijning van de Heer aan het eind van de 70ste week zal plaatsvinden, niet op de 10e van de 7e, grote verzondag, maar op de 10e van de 1e. Want de optie is dan dat 1 maand later, en dus na 1290 dagen uit Daniël 12, de laatste verse, dat dus 1 maand later, op de 10e van de 2e maand, Israël opnieuw het paaslam in huis zal moeten nemen. Maar waar is het dan? Het gelovige overblijfsel van Israël. In Petra. Dan is het in Petra dus. En daar is ook een berg van Lazarus. Zodat ik denk dat na 1290 dagen, dus 1 maand na het einde van de 70ste week, de Heer opnieuw zal verschijnen aan het gelovige overblijfsel voor de stad, namelijk op de berg Hor voor Petra. En dus daar zich bekend zal maken. En dan viert men werkelijk Pascha. Dat kan als niet missen. En daarna gaat het verhaal weer verder met na 1335 dagen in Daniël 12. Dat is dus nog 1,5 maand later. Nog 45 dagen later. En de gebeurtenis waar we op zitten te wachten nu. Zal dan wel plaatsvinden, dus denk ik. Ik zou niet weten hoe het anders zou zijn. Namelijk de gebeurtenis waarbij voor het eerst, althans een deel, minstens een deel van het gelovige overblijfsel, vanuit Petra zal gaan naar Jeruzalem. Dan wel in Jeruzalem zal aankomen, want dat weet ik ook niet. Het is nog een paar dagen lopen hoor. Maar vooruit, hè? Misschien doen ze het wel met de autobus, weet je veel. Over de King's Highway, dat is een 4-baans asfaltweg, dus wat weet je nog meer. Dat kan in een paar uur ook natuurlijk, hè. We zijn hem aan het reviseren, daarom konden wij er niet langs de vorige keer. Maar vooruit. Althans niet de hele route. Maar dat even terzijde. Maar ik verwacht dus dat dat gebeurt na 1335 dagen. Dus dat is totaal 75 dagen na het einde van de 70ste week van Daniël. Nou, de aardigheid daarvan is dat als je dan ook nog daarin betrekt dat de maanden verschoven zijn. Ik weet het uit het hoofd nooit, dus ik heb er altijd wat moeite mee. Maar als je ook nog denkt dat de maanden verschoven zijn, dan blijkt achteraf dat de verschijning van de Heer op de Olijfberg ook nog bovendien was grote verzoendag. 10e van de 7e maand. Dat bovendien de verschijning van de Heer in het gelovige overblijfsel in Petra op de berg Hor valt op de datum waarin Jerobeam een feest had ingesteld. Een alternatief grote verzoendag. Een alternatief loofhuttenfeest, namelijk in de 8e maand. Hebben jullie ook nog? Valt dus ook op bekende data uit de Bijbel. En de andere weet ik niet uit het hoofd meer. Maar ik, andere, achter. De andere datum voor het verlaten van Petra na 1335 dagen en het gaan naar Jeruzalem valt dan, geloof ik, op Chanukka. Als ik me goed herinner. Op het Chanukka-feest. Dat is het feest van de herinwijding van de tempel. Hoe vind je die? Men gaat onderweg naar Jeruzalem om Jeruzalem herin te wijden en te reinigen enzovoort. Klopt precies. Maar dat is nadat je de kalender even weer verschoven hebt. Want dan wordt het de 10e van de 1e, wordt 10e van de 7e. Dan wordt het dus ineens grote verzondag. De 10e enzovoort verder in de 2e maand. Zou alternatief feest van Pascha moeten zijn, maar het wordt alternatieve feest van loofhutten. Inclusief grote verzondag dus, enzovoort. En het andere staat helemaal nergens voor, maar als je een half jaar verschuift, valt het ineens gelijk met het feest van de herinwijding van de tempel. En de aardigheid is dat hier bij deze geschiedenis in Matthäus 21 de tempel gereinigd wordt. Dat is ook aardig. Er wordt meteen een verband mee gelegd. Komt echt terug, dezelfde dingen op dezelfde volgorde. Nou goed, nou gaan we eerst koffie drinken. Wij proberen de draad weer op te vatten. Het lijkt me dat het hoog tijd wordt om langzamerhand toch eens naar Matthäus 21 zelf toe te gaan. Waar in de eerste plaats dan de Heer 2 discipelen uitzond bij Betfage om die ezel te regelen. en zond twee discipelen uit. De volgende vraag is uiteraard, wie zijn die twee discipelen? Het antwoord is, dat weten we niet, dus weten we wat het betekent. Hè? Want ik zou niet weten waarom dat we altijd toepassen, nu ook niet van toepassing zou zijn. Namelijk als het gaat om twee bij elkaar en zeker als ze geen namen hebben. Ook eventueel als ze maar één naam hebben, dat komt ook nogal eens voor. Maar als we er twee hebben, dan gaat het inderdaad over de gemeente. Het dubbele deel, de dubbelheid van de gemeente. Het dubbele deel, namelijk het eerste geboorterecht. Ze zijn gewoon een beeld van de gemeente. Net als die twee blinden in Jericho, daar hebben we het vorige keer over gehad. Ziet me nog net op tijd binnen. Maar staat hier, dat is ook Matthäus, twee blinden. En hier stuurde hij twee mensen. Misschien waren het wel die blinden, weet je veel. Zal wel niet, maar overdrachtelijk wel. Het is een uitbeelding van de gemeente, verborgenheid. Het wordt niet gezegd wie. Maar ze worden uitgezonden, gaat heen in het vlek dat tegen u over ligt. Met vaagheid dus. En ge zult terstond een ezelin gebonden vinden en een veulen met haar. En dan ga ik niet al die schriftplaatsen opzoeken waar deze omstandigheid beschreven wordt. Deze vind ik namelijk genoeg en ook duidelijk. De zaak is dat er twee ezels stonden. Een vrouwtje en een mannetje, namelijk moeder en zoon. En de moeder stond vastgebonden. En de zoon niet. Om de eenvoudige reden dat dat niet nodig is. Die is vrij, maar blijft gewoon bij zijn moeder. Hij is vrij om te gaan waar hij wil. Dat doet hij alleen niet. Hij blijft bij de moeder. Toch? Ik heb het meerdere malen gezien, zowel bij paarden als bij ezels. Dus een vermakelijk gezicht. Waar de moeder gaat, loopt het jong, loopt het veulen mee. Die loopt namelijk niet weg. Die is wel vrij, maar die gaat niet weg. Dat is het punt, hè. Overigens, in de Bijbel zijn ezels altijd die beesten die proberen zich vrij te maken. Vandaar dat het enige, dus bijna het enige boek wat ik ken in de, over de Bijbelse typologie. Dat is een boek van, heet die man dan toch? Dan ben je zijn naam kwijt. Weet iemand, die Canadese Nederlander, hoe heet die nou? Dominee, hè?
De naam.
Nee, ouwer. Nee joh. Bultema, zie je, ik weet het. Bultema, moet je zeggen. Bultema, ja. Ene dominee Bultema, met een heel eigen Nederlands. Hij schreef het Nederlands, min of meer. Zijn boeken zijn uitgebreid natuurlijk naar het Engels vertaald. Hij woont in Canada, meen ik, ja. In elk geval, gaat het over jou. Van orthodoxe huizen, maar met goed inzicht, verhoudingsgewijs althans, een zeer goed inzicht in het profetisch woord. En dus de kerk uitgecommuniceerd, kerk uitgezet en toen voor zichzelf begonnen. Populair gezegd dan, laat ik het populair gezegd. Maar hij is in orthodox Nederlandse kring uitgebreid bekend hoor, toch wel. Dominee Bultema. Hoe dan ook, die schreef over Bijbelse typen. En waaronder dan over de ezels. En hij zei, ezels zijn dwaalziek. En dan komt meteen de morele toepassing natuurlijk. Van, we moeten niet dwalen, maar we moeten gevonden worden. Hè? En dat gebeurt in de Bijbel dan ook. De ezels zijn zoek, maar ze worden wel gevonden en dat soort dingen. En toch is het een misverstand. Dwaalziek is namelijk een negatieve interpretatie van waar het eigenlijk om gaat. De ezel is namelijk een lastdier en zou leven onder de wet. Als lastdier. Echter, een ezel houdt daar niet van. Een ezel houdt er niet van dat hem verteld wordt wat hij doen moet. Degene die met ons ezel gereden hebben, weten daar alles van. Het is bijna onbegonnen werk om die ezel een bepaalde kant op te krijgen. Je kunt hem dreigen met een stok. Die moet je duidelijk voor zijn linker of rechter oog houden. Daar komt het ongeveer op neer. Als je de stok rechts houdt, gaat de ezel naar links. Dus denk niet, hij geeft richting aan met die stok, want hij steekt naar rechts uit en dan gaat hij links af. Net als Aantjes vroeger, maar dat mag je niet meer vertellen. Dat is heel lang geleden trouwens. Maar zo. Maar normaal gesproken, de ezel loopt zijn eigen route. Die kent de weg namelijk. Dat is het verhaal. En maakt zelf uit waar hij loopt. En als je eenmaal de weg kent, loopt hij hem altijd. En precies zo, als hij de eerste keer op een bepaalde route links langs een steen ging, zal hij de rest van zijn leven altijd blijven doen zolang die steen daar ligt, links erlangs. En als je nou wil dat hij de rest langs gaat, dat wordt heel problematisch. Dat doet hij niet. Hij gaat zijn eigen weg, die leert hij, enzovoorts. En zelfs het Nederlands, hoewel we in Nederland alleen nog ezels hebben op het strand, geloof ik, of zo, waar helemaal geen stenen liggen. Bij Walibi ook, hoor ik dat goed? Ja. Maar goed. Maar in het Nederlands zeggen wij, een ezel stoot zich in het gemeen niet tweemaal aan dezelfde steen, maar ik weet inmiddels wat dat betekent. Dat is ook inderdaad zo. Vervelend is alleen dat sommige ezels dezelfde route altijd lopen, precies langs het randje van de afgrond. Dat is zo goed toevertrouwd, maar je zou willen dat ze dat anders deden. Maar dat lukt je niet meer. Dat leer ze niet af. Maar dus met andere woorden, je kan die beesten niet dwingen. Dat is het probleem. En ze houden er niet van vastgebonden te zijn. Ik heb eens een vastgebonden ezel meegemaakt. Die heeft urenlang staan balken. Want hij was aan een balk vastgebonden. Misschien dat daar het woord vandaan komt. Dat weet ik niet. Maar ze hebben daar een bloedhekel aan, om zo te zeggen. Maar het punt is dat de ezel weliswaar staat voor degenen die onder de wet leven, maar meer in het bijzonder voor gelovigen. Namelijk voor oud-testamentische gelovigen. Gelovigen levend onder de wet in oud-testamentische tijd. En ze hebben maar één belang. Zij willen vrij worden. Zij wachten op het nieuwe. Ze zouden verlost worden. Dat is ook de belofte trouwens. Dat is het verhaal. En ze struikelen niet over de steen. Althans niet als ze voor de tweede keer bij die steen komen. Is dat niet een mooi beeld van Israël? De eerste keer over de steen gestruikeld. De tweede keer niet meer. Bij de wederkomst van Christus niet, namelijk. Nou goed, dat even terzijde. Maar in het algemeen, ezel staat dus gewoon voor oud-testamentische gelovigen. Vandaar dat je heel het Oude Testament door weliswaar ezels tegenkomt. Maar ze gedragen zich nogal ongedisciplineerd. Ze zoeken de vrijheid, ze moeten gezocht worden. Dan worden ze dus gevonden op de derde dag. Maar dat had u zelf ook kunnen bedenken. Toch? Zoiets. Of ze beginnen te spreken. Dat vind ik ook altijd wel aardig. Een ezel die begint te spreken. Bij nader inzien doen ze dat altijd, al zeg ik. En als je het mij vraagt, zij zijn ongeveer de enigen die nog weten hoe je de naam Jehovah moet uitspreken. Hè? Want wat ze spreken normaal is de afkorting van de naam Jehovah. Ja, in het Hebreeuws. Is nu eenmaal zo. Nou, zullen we het ook verder niet over hebben. Maar waar het nou hier om gaat, is dat hier de ezelin, een vrouwtje, want het is een beeld van een gelovige overblijfsel van Israël, onder de wet, vastgebonden. Die ezel wordt vastgebonden gevonden, de ezelin. En de aardigheid is dat de ezelin wordt losgemaakt, maar dat de Heer rijdt op de ezel. Hebben we die nog? Dat is een goeie, hè? Want die ezelin is een beeld van Israël, wordt door de eerste komst van Christus wel degelijk bevrijd. Want Christus is het einde der wet. De wet is beëindigd, Israël is vrij. Dat wel. Maar de Heer rijdt niet op die ezel, maar op het jong daarvan, het mannelijke jong daarvan. De mannelijke zoon van de vrouw dus. Met de term uit Openbaring 12, dan maar voor de gelegenheid. En die mannelijke zoon is uiteraard gewoon de gemeente, deze colt. In Engels hebben ze daar een woord voor. In het Nederlands niet, hè? Voor een mannelijk ezelveulen. Colt. Nee, niet 45, broeder. Dat is colt, dus een ezelveulen, namelijk. Hè? Een mannetje. Nou, dat is wat het is. Dat is een beeld van de gemeente. Daar komt het op neer. En terwijl Israël verlost wordt, wordt de gemeente gekozen. Dat is waar het op neerkomt. Dat is precies wat eigenlijk vanaf deze datum in werking treedt. Het einde van de 69e week. Nou ja, precies. Kijk niet op een dag, maar in het algemeen is dat wel de gedachte. Nou, het einde van de 69e week, de verlossing van Israël, dat is waar, maar er komt weinig van terecht. Want in de praktijk rijdt de Heer inderdaad op het ezelsveulen en gaat het dus vervolgens om gemeentelijke waarheid. Dat is wat het is. En het punt is dan ook, dat in sommige schriftplaatsen weliswaar onduidelijk is waar het over gaat en welk dier de Heer bereidt. En soms denk je dat het er twee zijn. Dat, wat mij betreft kan dat allemaal, maar fundamenteel is dit de gedachte. De ezelin was vastgebonden, het jong niet. Er wordt zelfs bij gelegenheid gezegd dat dat ezelsveulen, daar had nog nooit iemand op gereden. Dat wil zeggen, was nooit in slavernij geweest. Niemand had het ooit zijn wil opgelegd. En dat is een beschrijving die nooit op Israël past, maar die wel past op de gemeente. Ook als Israël in de toekomst tot bekering komt, kun je dat zo niet zeggen, want het is nooit in slavernij geweest of iets dergelijks. Van de gemeente als zodanig kun je dat al zeggen. Altijd vrij geweest. In vrijheid ontstaan. In vrijheid geboren, om zo te zeggen. En de enige die ons zijn wil oplegt, is de Heer zelf. Niettemin neemt ons dat onze vrijheid niet af. Het aardige is ook, ik geloof niet eens dat het er hierbij staat, maar ergens anders weer wel, dat niet alleen de klederen van de discipelen gelegd werden op de grond waarop het beest, waar het dier dan overheen liep, maar op een andere plaats staat ook dat de discipelen legden hun klederen over de ezel en daar zat de Heer Jezus weer op. Zodat de ezel gekleed was in de klederen van de discipelen. Waarmee maar gezegd wil zijn dat die ezel hetzelfde voorstelt als wat de discipelen voorstellen. Namelijk de gemeente. In hetzelfde kleed, dus volstrekt hetzelfde. En vanuit deze illustratie, want dit is wat het in feite is. Vanuit deze illustratie in Matteüs 21 en andere evangelieën natuurlijk, kun je meteen de conclusie trekken dat als eenmaal Zacharia 9 vers 9 werkelijk vervuld wordt, wanneer de Heer zal verschijnen, niet aan het eind van de 69ste, maar aan het eind van de 69ste week, dan begrijpen we ineens wat die ezel daarbij moet in Zacharia 9. Want als daar staat, zie uw koning komt rijdend op een ezel, is dat beeldspraak en het spreekt over de verschijning van de Messias definitief, maar dan samen met, of zullen we gewoon zeggen als hoofd van, als leider van de gemeente, dat waar het over gaat. Maar aangezien gemeentelijke waarheid verborgen is in het Oude Testament, wordt de gemeente dus in het Oude Testament verborgen in de gedaante van één ezel. Een benader inzien lijkt me dat niet zo'n vreemde keuze. Maar, toch? Nou goed, laat me zitten. Nee, sommigen zijn er niet blij mee. Maar dat is wel wat het is, hoor. Dus waar het over gaat. Nou, terug naar Matthäus weer. Indien iemand u iets zegt, vers 3, zo zult gij zeggen dat de Heere deze van nodig heeft en hij zal ze terstond zenden. De vraag, indien iemand iets zegt, enkelvoud, zo zult gij zeggen dat de Heere deze ezel van nodig heeft en hij zal ze terstond zenden. Hij zal ze terstond zenden, dat is maar één. Als het daarna vervuld wordt, want het gebeurt, dan staat er in vers... Even kijken wat het was. Ik kan het niet meer vinden. Of heb ik dat niet ergens anders gelezen? Dat er gevraagd werd, wat moet dat met die ezel? Dat heb ik in Lucas gelezen. Nou goed. Dan wordt er in ieder geval gevraagd, wat moet er met die ezel? En dan zijn het er meerdere die dat vragen. De heren van die ezel vragen dat. Dat vind ik ook een aardige. Zo in het al, was dat jo? Nou, dat weet ik ook niet. Maar de algemene gedachte is dan dat die ezel dan toch één eigenaar had, die dan toch, min of meer vrijwillig, de ezel ter beschikking stelt. Dat wil zeggen, als die ezel dan voor de Heer is, want dat staat er dan, de Heer heeft het nodig, die ezel voor de Heer bestemd is, oké, dan kan hij de ezel krijgen. Maar de ezel heeft dus eerst één baas. Dan wel bazen. Ja, ik heb het er straks ergens gelezen hoor. In het meervoud ook. Het zal wel Lucas geweest zijn. Maar dat doet nou niet zoveel met de zaken. De vraag is namelijk, wie is de eigenaar van de ezel? Dan wel, wie zijn de eigenaars of de heren van de ezel? En dat is niet bekend. Een geheimzinnige figuur. Maar dan heb ik er nog één voor u. Want een paar dagen later vragen de discipelen aan de Heer: waar wilt u dat wij het Pascha bereiden? En dan zegt de Heer: nou, ga maar de stad in. Daar zul je iemand tegenkomen met een kruik water op zijn schouder. Zogeheten waterman. In het Latijn Aquarius. Ja. Dat is zo, hoor. Aquarius. En die moet je achteraan lopen en dan kom je bij de zaal waar je wezen moet. Een opperzaal. Enzovoort. En letterlijk staat er, ik weet niet of het hier Matthäus is, maar ik dacht het trouwens. Maar dan, hoe kan ik dat nou weer zo gauw vinden? Maar dan staat er dus, zult gij zien, zulk een met een kruik water op zijn schouder. Dan kan het zo gauw niet vinden natuurlijk. Ik moest hier ergens wezen, maar... Dank u, broeder. Ja. Daar staat hij precies. Matthäus 26, vers 17. En op de eerste dag der ongehevelde broden, dat is de 14e van de eerste maand, want op de 13e wordt het zuurdecem uit huis verwijderd. De 14e dag mag men al geen zuurdecem eten. Dus dat is de eerste dag van ongehevelde broden, ongezuurde broden. Kwamen de discipelen tot hem, zeggende: waar wilt gij dat we u bereiden het Pascha te eten? Want dat zou 's avonds moeten gebeuren, de avond van dezezelfde dag. En hij zeide: gaat heen in de stad tot zulk een. En ik ben altijd blij met die Statenvertalers. Want dit vertaal je natuurlijk heel gemakkelijk weg, hè? Maar toch staat er gewoon: gaat heen in de stad tot zulk een en zeg hem, de meester zegt, mijn tijd is nabij. Hier staat er niet bij van die kruik water, geloof ik, maar er staat dan weer ergens anders. Hè? Staat ergens anders weer, hè? Komt wel voor, ja. Die moeten ze dan volgen, dan komen ze er ook. Met andere woorden, zulk een, de heer zulk een, want zo wordt hij hier genoemd, is degene die ook die kruik water bij zich zou hebben en die hem zou brengen naar de opperzaal. Waarbij de gedachte is, dus van wie is die opperzaal? En het antwoord is van zulk een. De logische consequentie daarvan is, van wie is die ezel? En dan is het antwoord dus ook van zulk een.
22 vers 10,
Lucas 22 vers 10, heb je daar die... daar is hij de waterman, hè?
Ja.
Er staat niet meer zulk een, hoor. Er staat weer een andere uitdrukking. Lucas 22 vers... 10. Hij zeide tot hen: ziet, als gij in de stad zult gekomen zijn, zo zal u een mens ontmoeten, dragende een kruik waters. Volgt hem in het huis daar hij ingaat, en gij zult zeggen tot de huisvader van dat huis. Maar ik zou niet weten waarom dat een ander zou zijn. En voor de typologie al helemaal niet. Ik denk dat dat dezelfde is. Gij zult zeggen, de meester zegt, waar is de eetzaal dat ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote toegeruste opperzaal wijzen, bereid het al daar. De vraag is dus, wie is de eigenaar van de opperzaal? Wie is de eigenaar van de ezel? En een vraag die nu helemaal niet de zaken doet, maar die wat algemener bekend is toch, uit de geschiedenis, is de vraag, wie is de eigenaar van de avondmaalsbeker? Dat is niet zo ver gezocht overigens om het aan te halen, want de eigenaar van de avondmaalsbeker is natuurlijk gewoon de eigenaar van deze opperzaal. En dus ook van het servies wat er gebruikt wordt. Ik bedoel, dat is makkelijk genoeg. De avondmaalsbeker is ook bekend als de Heilige Graal. Volgens de film teruggevonden in Petra, geloof ik, hè? Maar hoe bedenken ze zoiets? Hoe krijgen ze dat nou bij elkaar? Hoe krijgen ze dat nou geregeld, hè? Indiana Jones.
Ja.
Oh ja. Vind het leuk, want dan mag ik af en toe ook eens naar een film kijken. Hoe ben je? Mijn onderwerp niet waar. Moet je dit nou goed. Laat maar zitten. Maar de vraag naar wie is het? De vraag naar de eigenaar van de opperzaal. Die wordt beantwoord. Namelijk heet zulk een. Alleen, dat zegt bij ons niks. In gewoon Nederlands waren het niet dat dezelfde uitdrukking zulk een in het Oude Testament, gelukkig net zo vertaald, in de Statenvertaling in elk geval, ook gebruikt wordt. En daar blijkt zulk een wel degelijk een heel specifiek iemand te zijn, namelijk iemand die familie is van David. iemand uit het huis van David. De oudere broer van Boas, zo kennen we hem oorspronkelijk. Die ook een erfdeel, een erfenis had. Want als David later nog eens... En u weet, David, is hij de achterkleinzoon of de achterachterkleinzoon, weet ik niet. Van Boas. Dat weet ik toch. Ga ik nou te snel? Boas, uit de geschiedenis van Rut. Boas en Rut, die trouwden met elkaar. Ze deden daarvoor ook iets, maar dat mag je in evangelische kringen niet verder vertellen. In stro deden ze... Maar, hè? Op den deel. Ga maar zitten. Ja, ik vind het een prachtig verhaal. Dat is echt waar. Als je de wettisch denken even weg kwijt bent, dan is het een schitterende vrouw. Maar goed. Maar Boas en Rut worden de ouders van Obed. En dan van Izzy. En dan van David. Dus hij is de achterkleinzoon, geloof ik. David is de achterkleinzoon van Boas. Maar de broer van Boas heette Ploni Almoni. Namelijk zulk één. Dus het is een oud achteroom of zoiets van David. Ploni Almoni. Hebben jullie nog? Een oom heet dat gewoon in de Bijbel. Een oom van David. Dat is een aardige, want Ploni Almoni, vertaald met zulk een, was de eerste losser, eerst aangewezen losser van Rut en Naomi. En toen Boas wilde lossen, zei hij, ik ben wel losser, die komt wel in aanmerking, maar ik ben pas de tweede. Er is iemand die ouder en hogere rechten heeft. Dat moet dan zijn broer geweest zijn. Een oudere broer. Die heette Ploni Almoni en men vertaalde het met zulk een. Dat is een aardige vertaling trouwens, hoor. Maar die wordt gevraagd en Ploni Almoni zegt, dat zal ik doen. Toen zei Boas, maar dan moet je wel met Rut trouwen. Toen zei Ploni Almoni, nou dan sorry, gaat het niet door. Want dan raak ik mijn eigen erfenis wellicht kwijt. Zoiets. Omdat ik mijn eigen erfdeel niet verliezen. Hij had al een erfenis. De aardigheid van het verhaal is dat Rut gewoon een type is van Israël. Boas is een type van, nou, laten we zijn naam maar vertalen, de komende sterke. Boas, de komende sterke man. Daarmee gewoon de Messias, dus. Maar er was iemand met oudere rechten dan de Messias, kan je je nog voorstellen. Iemand die eerder aan de beurt komt dan Boas zelf. En die zegt, ik kan Rut niet lossen, want ik heb al een erfenis. En die verspeel ik daarmee, wellicht. Blijft een beetje in het midden. Maar zoiets. Maar het punt is gewoon dat deze Ploni Almoni is wat wij zouden noemen de Heilige Geest. Het gangbare term in dat geval. Eigenlijk, voor zover in die geschiedenis iets gangbaar is dan. Maar ik ben altijd geneigd te zeggen, Ploni Almoni is Christus in onze dagen. De zich verbergende christen, degene die geen naam heeft, die wordt aangeduid als zulk een, degene die zich verbergt dus. Dat is de Heilige Geest, maar dat is gewoon Christus, terwijl hij zich voor de wereld en daarmee voor Israël verbergt. De Christus uit onze dagen zal Israël niet lossen. Dat kan niet, als je dat zou doen, dan raak je de gemeente kwijt. Want de roeping van de gemeente is afhankelijk van het feit dat Israël niet gelost wordt. Nog niet, in elk geval. Dus voordat Israël verlost zal worden, zal er eerst iets anders plaatsvinden onder leiding van ene Ploni Almoni. Nou, dat is waar het om gaat en dat is dus ook de naam van de eigenaar van de opperzaal. En de opperzaal is die zaal waar de discipelen binnen waren en met de deur op slot, want om te vrezen der Joden, Israël buiten en de discipelen binnen. Hebben die nog? Heb je ze weer naast elkaar. Dat is de opperzaal. Als je mij vraagt, de Ploni Almoni was de eigenaar. Ja, dat was dus weer een onbekende. Het is een andere man, maar daar gaat het niet om. Hij heet net zo. Ploni Almoni. Zulkeen is de eigenaar van de avondmaalsbeker, waaruit komt het leven van het nieuwe verbond. Kan ook al niet missen. Stel precies hetzelfde voor. En is dus ook de eigenaar van de ezel, want in de praktijk maakt dat helemaal geen verschil. Eigenaar van de opperzaal of eigenaar van de ezel, typologisch, hij is degene die zorgt voor de gemeente. Dat is de typologische verklaring. De historische, dat is ook een aardige. Want de oorspronkelijke Ploni Almoni was een oom van David. En u weet wel, toen David met de zijnen moest vluchten voor Saul. Toen meldde hij zich bij de hoge priester, de priester, waar hij brood kreeg van de tafel der toonbroden. Maar de priester, hoe heet hij ook alweer? Hij moet geheten hebben Abimelech. Mijn broer is koning. Dus was hij zelf priester. Achimelech. Mijn broer is koning. Ja, ik zeg, mijn vader is koning. Achimelech. Mijn, betekent mijn broer is koning. Dus is hij de priester. Maar dat wist hij wel. Maar die vraagt aan David. Hij zegt, waar zijn je aanhangers? Je jongelingen, je volgelingen? En dan zegt David, nou, die heb ik de plaats van zulk een te kennen gegeven. Die zin ken ik uit het hoofd. Ik heb hen de plaats van zulk een te kennen gegeven. Let op hoe geheim het is. Ik heb hen de plaats van zulk een te kennen gegeven. Ik heb hen gewezen waar het grondgebied is van die en die. Plonialmoni. Maar Plonialmoni was oorspronkelijk De plaats van Zulkeen, dus, hè, is de erfenis van Plonialmoni in de geschiedenis van Rut. Die zei, ja sorry, ik kan Rut niet lossen, want dan raak ik mijn erfdeel kwijt. Nou, diezelfde erfenis gaat het om. Het is maar 3 generaties verder. Het gaat om precies hetzelfde. En het punt is dat de volgelingen van David, terwijl David op de vlucht is, al wel tot koning gezalfd is, maar nog geen koning is. Hij moet vluchten voor Saul, een beeld van het Joodse volk in ongeloof onder de wet. Die volgelingen van David zijn gewoon een type van de gemeente nu. En zij zijn in een beschermde plaats. Ze zijn zoek, zal ik maar zeggen. Ze zijn verborgen. En als je vraagt, waar zijn ze dan? Nou, ze zijn in de erfenis. Ze hebben deel in de erfenis van zulk een. Dan heb je precies hetzelfde verhaal, hè? Toch? Maar goed, zulk een was dus de oom, ik zei het al een paar generaties terug, van David. Maar nou komen we bij de zoon van David. Is dus de vraag, historisch, hoe heette zijn oom? En dan moet ik u zeggen, dat is heel jammer, maar dat staat niet in de Bijbel. Einde van het verhaal, het is trouwens tijd ook. Het was net zo spannend, hè? Maar wij weten het wel, maar het staat niet in de Bijbel. Wij weten het buiten de Bijbel om. Die oom van de Heer Jezus was namelijk Jozef van Arimathea. Of oud-oom, dat schijnt niet rechtstreeks, ze hebben nog een generatie tussen te zitten. Dat was dus ook aanzienlijk ouder, maar daar gaat het nou verder niet over. Maar kennelijk klopt dat. Dat blijkt ook uit het gedrag van Jozef van Arimathea overigens. Hij moet familie van de Heer Jezus geweest zijn, anders had hij sowieso geen aanspraak kunnen maken op het lichaam van de Heer Jezus. Het zal volstrekt in strijd met de wet geweest zijn. Niettemin, hij ging naar Pilatus, vroeg het lichaam en kreeg het ook. Dat kan alleen als je familie geweest is. Dus klopt wel. Maar de oom van de Heer Jezus, die heette dus ook Jozef. Jozef van Arimathea, maar Jozef van Arimathea is gewoon een beeld van de Heilige Geest. En dus als Jozef van Arimathea zich ontfermt over het lichaam van de Heer Jezus, enige hoofdstukken verder in Matthäus, dan beeldt dat gewoon uit hoe de Heer Jezus verborgen werd voor de wereld en sindsdien werkt in het verborgene. En toen de Heer uit de dood opstond, was dat dan ook in de plaats van Plonialmoni. Hebben jullie nog? Ik kan het niet bewijzen, 100% uit de Bijbel, maar dat moet zo zijn. Hij stond op uit de dood en hij was in de hof van Jozef van Arimathea. Hij stond op uit het graf van Jozef van Arimathea. Dit is dus de erfenis van Plonialmoni. En hij komt daar tegen Maria, die hem de voeten gezalfd had, enzovoort. Want Maria is een beeld van de 10 stammen van Israël. Om het kort te vertellen. En dat is verborgen voor de wereld, ergens weg, in geheimzinnige plaats. En dat spreekt dus inderdaad over onze tegenwoordige bedelingen, verborgen koninkrijk enzovoort. Eventueel verborgen, inderdaad, bij de 10 stammen. En historisch was het dus Jozef van Arimathea die officieel het evangelie bracht aan de 10 stammen. Waar hij goed bekend mee was overigens. Nou goed. Dat het dus een oom was die dat moest regelen, lijkt ook een duidelijke zaak, want de oom is immers die uit de andere tak van de familie. De alternatieve tak, weet je wel. En die brengt het evangelie naar de alternatieve tak van Israël. Namelijk van de 2 naar de 10 enzovoorts. Maar het aardige is dat, je leest er zo overheen, maar het aardige is dat in deze geschiedenis wel degelijk deze gedachte een rol meespeelt. Niet een belangrijke, maar is op de achtergrond duidelijk te herkennen. Van wie was die ezel? Van Plony Almoni. Waarschijnlijk dus, als je consequent interpreteert, historisch, gewoon Jozef van Arimathea. Waarom ook niet, de man beschat hemeltje rijk. Je mag aannemen dat hij niet alleen bezitting had in Jeruzalem of in Ramallah. Want zo heet het tegenwoordig. Rama. Dan voluit, hoe heet het voluit ook weer? Ramatayim Sofim, geloof ik. Ramatayim Sofim, nou ja, goed. Uiteenstaande alleen. Maar dat even terzijde. Maar dat hij daar bezitting had op de Olijfberg, dat lag maar alles voor de hand. Nou goed, dus toch ook hier die gemeentelijke waarheid op de achtergrond. En dat alles bij elkaar drukt wel degelijk uit, denk erom. De Heer is onderweg naar Jeruzalem, maar in plaats van dat het koninkrijk in Jeruzalem zou openbaar worden, zou het juist verborgen worden. Buiten Jeruzalem, en dus heel in de brede, bij de heidenen, of bij de 10 stammen van Israël, of meer typologisch, buiten Jeruzalem, voor Jeruzalem, namelijk op de Olijfberg. Want hoe dan ook, de Olijfberg is nog altijd een uitbeelding in het algemeen van het verborgen koninkrijk in onze dagen. Vandaar dat het leven en de bediening van de Heer Jezus daar in het verleden eindigde. Niet alleen hier, in deze geschiedenis van Matthäus 21... maar daarna ook in Handelingen, uiteraard Handelingen 1... waar de Heer vanaf de Olijfberg verdween. Dat is waar hij het laatst gezien is, op aarde althans. Verder is het tot nog toe niet gekomen. En voor zover een intocht in Jeruzalem komt, zal dat pas zijn, niet aan het eind van, maar na de 70ste week van Daniël. Want eerst zal hij weer verschijnen op de Olijfberg. En ook dan zal hij Jeruzalem niet binnengaan. Om de eenvoudige reden dat op die dag inderdaad Jeruzalem verwoest zal zijn. En geen steen op de andere gelaten zal worden. Daarna gaat het verhaal nog verder terug. Terug een heel eind de woestijn in. Terug naar de dagen van Jozua. Terug ook naar de dagen van Aaron en Eleazar. Om vanuit Petra, vanuit de berg Hor meer in het bijzonder, inderdaad alsnog de weg te gaan die gegaan zou moeten worden. De koninklijke weg die moet leiden tot aan de Jordaan tegenover Jericho, opdat men daar de Jordaan door zal trekken. Per slot van rekening, dat bruggetje wat daar ligt, zou je voor generen hoor. He, generaal Allenby-brug, dus een wat brede loopplank. Ja. De bus kan erover, dat is waar. Als je allemaal goed in het midden van de bus gaat zitten, kan hij er net door. Maar daar door de Jordaan trekken enzovoort. En dan langs Jericho, door de Olijfberg. Ik neem aan dat hij nog open is, dat weet ik niet zeker trouwens. Ik heb zo mijn twijfels ook over. Maar in ieder geval via de Olijfberg alsnog naar de plaats waar eens Jeruzalem lag. Om de plaats inderdaad opnieuw in bezit te nemen, zoals eens David dat deed. Lijkt me ook niet zo vreemd, hè. Zoals eens David dat deed. Nee, na de 7 jaar deed hij dat. Nadat hij 7 jaar koning was geweest in Hebron, veroverde hij Jebus, Jeruzalem. En werd daar koning over alle 12 stammen van Israël. Toch een aardige parallel, lijkt mij. Nou goed, dan laten we het eerst maar eens bij, want het is de hoogste tijd. De hoogste tijd. We zullen de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we danken u voor de rijkdom van uw woord. We danken u dat we daaruit mogen leven. Dat we door het woord zijn wedergeboren tot in levende hoop. En door hetzelfde woord en ook steeds opnieuw bepaald mogen worden bij die dingen die nu haast geschieden moeten. We danken u dat we daar naar uit mogen zien. We mogen uitzien naar die dagen waarin de uiteindelijke vervulling van al deze profetieën zal plaatsvinden en onze heiland in heerlijkheid zal verschijnen. En meer in het bijzonder willen we u dankzeggen dat we mogen leren verstaan hoe wij zelf als gemeente van eerstelingen deel zullen hebben aan deze heerlijkheid van Christus. En direct betrokken zullen zijn in de openbaring van zijn koninkrijk aan Israël en aan de volkeren. We danken u dat u ons geroepen hebt met deze hemelse roeping. En dat we daarom onze hoop en verwachting mogen stellen op uzelf en op onze heiland die gezeten is op de troon der genade reeds nu. We danken u deel te mogen hebben aan dat verborgen koninkrijk. Opdat wij voorbereid zouden worden, opgevoed en geoefend zouden worden voor deze toekomstige dagen waarin uw heerlijkheid en uw koninkrijk gestalte zal krijgen, ook zichtbaar in deze wereld. Wij willen u dan ook dankzeggen voor deze avond waarin wij bepaald mochten worden bij deze oude profetieën, deze oude geschiedenissen. En mogen zien hoe ze ons altijd spreken over de heerlijkheid die zal geopenbaard worden in de toekomst. Wij danken u dan nogmaals en bidden u, Vader, wees u ons nabij, ook in de dagen die we voor ons hebben. Wees u ons nabij met uw liefde en genade. Richt u onze ogen op u en verheerlijkt u uw naam in ons, om Christus wil. Amen.